Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Oh, ik heb stress. Oké. Hey Lily. Sorry dat ik je niet kon voldragen en op de wereld kon zetten. Het spijt me dat het ons niet gelukt is. Sorry dat ik je maar zo kort, zo dichtbij kon voelen. Sorry dat ik toen ook zo bleef klagen over de misselijkheid en bang was voor die paar extra streamen die jij ging meebrengen. Maar vooral sorry... Sorry. Oh, ik tril helemaal. Maar vooral sorry dat iedereen jou een foutje van de natuur noemt. Want dat verdien je niet. Jij bent de reden waarom ik mij vandaag sterker voel. Jij bent de reden waarom ik deze podcast maak. Jij bent de reden waarom zoveel vrouwen, mannen, zoveel mensen zich gesteund en minder alleen voelen. Jij bent de reden waarom ik mij op de een of andere gekke manier vandaag als een trotse moeder voel. Jij hebt van ons een mama en een papa gemaakt en ga nog elke dag aan jou denken. Soms in de lelies die we zien of in ons huis gaan zetten en soms door de liefde die we voelen. Dus sorry, maar vooral dank u wel. Ik ben Julie van den Steen en ik ben 1 op 6. Op 18 juli 2022 ben ik mijn kindje verloren. Een zwangerschapsverlies. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld. Terwijl dit gebeurt bij 1 op de 6 vrouwen. In deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden. Ik wil je wel waarschuwen, want ik neem je mee naar mijn diepste emoties.
Ik wist niet dat er zoveel pijn deed, fysiek ook, mentaal. Ik heb de hele tijd geweend. En ik ween ook gewoon echt niet zo heel snel, normaal.
Ik ging langs bij andere vrouwen die jammer genoeg over hetzelfde kunnen meepraten.
Ik vond dat ze ook wel heel treurig. Dan zeg ik, zie mij nu zitten op het toilet.
Ik ben nog altijd niet de vrouw van ervoor. Mm-hmm. Ik weet ook niet als dat ooit terugkomt, want dat kraakt u zo.
Achteraf gezien weet ik niet of ik misschien beter wat meer tijd had genomen, omdat ik vanaf dan paniekaanvallen kreeg op podium.
En vraag me ook af hoe papa's met dit verdriet omgaan.
Ja, ik weet dat niet, er is ergens iets gekraakt in mij. En ik wil niet meer vechten op geen vlak. Het is goed.
Ik wil het graag allemaal begrijpen. Mijn zwangerschap en het verlies hebben me veranderd. Ik heb gevoeld hoe het is om mama te zijn en dat gevoel vond ik alles overtreffend. Het heeft me doen realiseren dat ik echt een mama wil zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik nu opnieuw wil proberen om zwanger te worden. Op dit moment heb ik besloten mijn kinderwens nog even on hold te zetten. Toch voelt het soms alsof ik mezelf moet verantwoorden voor die keuze. Ook kort na mijn verlies had ik dat gevoel.
Door dan zo 30 te worden, wat voor veel mensen het einde van de wereld is, die geven me dan gewoon het gevoel dat al mijn eicellen aan het opgeraken zijn of zo. Allee.
Ja, de mensen die vragen van, je bent nu 30, wanneer ga je eraan beginnen? Zo
ja, en ik vind, stop met die vraag te stellen, stop daarmee. Je weet niet wat aan de hand is op dat moment. Met die persoon doet dat niet.
Nee, dat is inderdaad ook echt een vraag dat niet veel mensen graag krijgen eigenlijk. Allee, we hebben het nu over een verlies dat niet bespreekbaar is, maar een fertiliteitstraject even min. Die zien af als die vraag gesteld wordt. Heel moeilijk.
Niet alleen mijn zwangerschap heeft me veranderd, maar ook deze podcast. Al mijn gesprekken waren stuk voor stuk inspirerend en gaven me hoop. Maar ik besef dat de meeste mensen met wie ik sprak al verder staan in hun verwerkingsproces dan ik. Logisch ook. Daarom koos ik voor mijn laatste gesprek om te praten met iemand die, net als ik, nog niet zo lang geleden afscheid heeft moeten nemen van haar kindje. Cato Kallebout, de zangeres van de Starlings, maakte anderhalf jaar geleden samen met haar man Tom Dijs ook een zwangerschapsverlies mee.
Hey.
Hey. Goedemiddag.
Dank je dat ik er mag zijn, ja. Ik zit hier recht in een studio, in een muziekstudio. Wauw, zo cool.
Echt binnen in de studio.
De hondjes?
Twee hondjes.
Ja, zalig. Hallo? Ruiken die mijn hondje?
Ruik jij Dirkie? Ja.
Ja, ik heb even nu alleen maar aandacht voor de honden, hè.
Ik snap dat. Even eens keer.
Hoe is het, Cato?
Goed.
Ja?
Ja?
Ja, je ziet er ook goed uit.
Dank u.
Ik zat een uur in een auto, zoals ik net zei. Ik heb naar jullie geluisterd.
Oké.
Naar jullie muziek. Er zijn zo'een paar nummers die mij opvielen. Natuurlijk één nummer specifiek. Ik weet niet of je al kunt raden over welk nummer dat ik het dan
What
heb.
What it's like to feel okay, waarschijnlijk.
Exact.
Ja.
Super herkenbaar, hè?
Ja.
Zeker dan de reden waarom ik hier ben, want we zijn natuurlijk... Ja. Omdat we één specifiek ding gemeenschappelijk hebben.
Ja, klopt. Ja.
Gaat dat ook... Daarover, want voor mij is het herkenbaar... Allee, kan ik dat verhaal dan herkennen?
Het gaat over verlies en over hoe dat mensen, of andere mensen heel moeilijk weten hoe ze moeten reageren daarop.
Exact, ja. Ja. Dat vond ik gigantisch herkenbaar.
Ja, ik ben heel veel mensen verloren op een korte periode. En eigenlijk dat nummer is het eerste wat eruit kwam. Ik heb even niet kunnen schrijven nadat ik ben eerst mijn oma verloren, mijn mama, een paar maanden later ons kindje. Goh. Dus dat was voor mij even wel echt gewoon te veel. Ja. En dan heb ik een paar maanden niks kunnen doen, omdat dat... Ja, ik denk, alles wat wij schrijven is heel persoonlijk. En ja, als je van binnen zo vast zit als iets en gewoon ja, niet meer kunt functioneren, dan kun je ook niet meer schrijven. Ja. En What is Like to Feel Okay was het eerste nummer dat er terug uitkwam. Ja, dan dachten we wel, dat gaan we op de plaats zetten, omdat dat gewoon ook... Dat is een deel van wie dat we zijn en van wie dat ik ben, dus ja.
Mag ik er naar vragen dan?
Tuurlijk.
Dus ja. jullie wilden echt proberen zwanger worden. Dus jullie hebben echt bewust zwanger geworden.
Het was een hele reis. We hebben eerst een paar maanden geprobeerd en dan was het niet gelukt. En dan hebben we gezegd van oké, we gaan even stoppen. Maar op dat moment gingen we net trouwen. En ik wist, want ik neem al heel lang de pil niet, dus ik wist eigenlijk heel goed wanneer ik vruchtbaar was. En dat was eigenlijk op de trouwdag. En dan zeiden we van ja, kijk, als het nu gebeurt, dan gebeurt het. Het is niet dat we dat nu gaan vermijden of zo. Ja. En dan was het gelukt. Dus ik was zwanger op de trouw en dan op de reis ook.
Oké. Okay. Hoe heb je ontdekt dat je zwanger werd dan?
Ik was... Normaal ben ik super regelmatig. Echt zo'n een klok.
Ja.
En... Ik had al, dat was al een paar dagen dat ik mijn regels niet had. En ik dacht van, dat is vreemd. Maar ik heb dan even gewacht met een test te doen. En ik heb geen test gedaan. Ik ben naar de huisdokter gegaan. En die heeft mijn bloed getrokken. En 's avonds belde hij en hij zei, ja, je bent zwanger. En ik dacht, oké. Hij zei er wel direct bij, maar houd in je hoofd dat het kan misgaan.
Ah ja, toch?
Ja. En achteraf bleek dat dan dat mijn hormoonwaarden heel laag stonden van mijn zwangerschap.
Die HCG?
Ja.
Oké.
En ja, ik denk dat hij ergens... Vermoeden is een raar woord, want je kunt dat niet vermoeden, maar dat hij wel zo wat aangaf van... Als dat niet zo hoog staat, kan het wel zijn dat het nog misgaat.
Want hoe lang is dit geleden?
Een jaar en een half geleden, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Dat is wel raar dat je dat nu ook altijd moet zeggen. Ik denk dat...
Ja.
Toch?
Ja, maar het is ook een samenloop van dingen. Want ik heb een auto-immuunziekte, dus ik heb iets aan mijn schildklier. En ze hebben achteraf gezien dat mijn waarden heel laag stonden op het moment dat ik mijn miskraam heb gehad. Maar je schildklierwaarden zijn in het begin superbelangrijk. En sowieso maak ik dat niet goed aan.
En hoeveel weken was je zwanger toen je het hebt verloren?
Wel, ik was fysiek 7 weken, maar dan achteraf hadden ze gezien dat het... niet zo ver was.
Ah ja, dat dus niet was blijven groeien.
Nee.
Hoe was dat moment voor u als je dat hebt verloren? Hoe ging dat fysiek dan en zo? Hoe heb je dat gemerkt?
We hadden een show 's avonds. En ik merkte vlak voordat ik opging, ging ik naar het toilet. En ik zag bloed, maar niet veel. En ik dacht, dat is vreemd dat ik dat heb. En dan ben ik op het podium gegaan. Ik heb dat ook niet tegen Tom gezegd, omdat dat was echt 5 minuten ervoor. Dus... Maar dat was heel weinig, dus ik dacht, ja, misschien kan dat gebeuren of zo.
Ja.
Van het podium gegaan en dan eigenlijk... Die avond was dat nog altijd heel weinig. Dus ik dacht van ja, ik ga morgen bellen naar een dokter. Ik ga maar zien wat hij zegt.
Had je Tom wel al verteld?
Ja, ja, dan had ik het. Ja, ja, dan wist Tom het uiteraard ook. En dan naar huis gegaan. Maar dan de volgende ochtend werd ik wakker. En dan was het echt heel duidelijk veel meer. En had ik direct door van dat klopt niet. Dat kan niet juist zijn. Dan had ik de gynaecoloog gebeld. En die zei, we gaan afwachten, want het was weekend. Dus ze konden niet echt iets doen.
Ja.
Maar ja, ik had dat ook al... Ik voelde dat wel aan dat dat niet klopte. En dan moesten we s'avonds nog een show doen. En dat was voor sterrenkindjes, voor de organisatie.
Dat meen je niet.
Ja. En achteraf gezien dacht ik, ja, ik had dat niet moeten doen. Want mentaal, allez, ik heb daar superveel zitten wenen. En ja, dat was eigenlijk echt niet slim om dat te doen. Maar ja, maar dan moest ik op controle de maandag of dinsdag daarna. En dan heeft hij gekeken en zei hem, het is weg. Dus het was eigenlijk redelijk snel dat mijn lichaam dat gewoon...
afgestoten heeft. Ja.
Ja. En dat was voor mij wel heel heftig, omdat je zit daar zo net in en je weet zo niet hoe... Je bent al van je eigen een beetje bang. Of ik had dat toch van in het begin. Dat ik dacht van, oh... En dan valt dat weg en dan... Ja. Dan stort het een beetje in, denk ik.
Had je het gevoel dat je nog zwanger waard? Allee, had je symptomen? Dat
ja,
je
voelde... ja. Ik ben echt van begin beginnen overgeven. Mijn borst is ja, super groot al en zo. Mijn darmen helemaal overhoop. En dat heeft wel echt nog 2, 3 weken geduurd. Daarna ook.
Okay.
Ja, dat vond ik misschien dan nog het lastigste. Ja. Dat je blijft overgeven en je weet, ja, er is niks meer om voor over te geven. Zo.
Mm-hmm.
Daar had ik denk ik wel het meeste last van. Want echt fysiek pijn kan ik niet zeggen dat ik gehad heb.
Van het verlies.
Ja, dat niet, maar wel je lichaam blijft hopen of denken dat je zwanger bent.
Ja.
En dat is mooi, hè. Ik vind dat mooi, maar dat is...
Ja.
Ja, dat is niet leuk.
Nee, dat is echt een mindfuck, hè. Ja. Ik bedoel, letterlijk.
Ja.
Is dat ook de reden waarom je niet direct opnieuw kon proberen?
Ja en nee. Ook omdat... Ik was al zoveel mensen verloren. Dat ging niet meer. Ik wou niet dat terugproberen met dan heel bang te zijn. Want ik wist dat ik sowieso super bang ging zijn. Moest het nog eens lukken.
Mm-hmm.
Ik wou niet dat meenemen of zo.
Die angst.
Ja, de angst en het feit dat ik op dat moment dacht, het gaat nooit lukken. Ik denk dat heel veel mensen dat denken.
Ja, dat is super herkenbaar.
Ja. En dat wou ik niet meenemen. Als we een kindje maken, dan wil ik op dat moment kunnen zeggen van oké, ik mag flippen, maar laat mij dan een half uur flippen en voor de rest van de dag denk ik positief en gaan we ervoor. Maar als ik dat op dat moment gedaan had, dan... Ik ging mezelf ook gewoon gek maken, denk ik, in mijn hoofd.
Bij mijn familie, ik merkte dat die zo heel hard... bepaalde onderwerpen uit de weg gingen. Hmm. Of ook vrienden die heel hard bezig zijn echt met gepland kinderen krijgen, bijvoorbeeld.
Hmm.
Dat die zo... Oh ja, wilt je de baby vasthouden? Die zo echt alsof dat ik plots bang ben van baby's of het woord, zo dat.
Ja.
Merk jij dat ze zo zich wel wat angstig gaan gedragen naar u toe?
Ja, ja, en dan vooral... vooral zo mijn baby's vasthouden.
Ja?
Zo.
Ook, ja?
Ik vond dat... Maar ik ben al... Van als ik klein ben, ik ben zot van kinderen, die komen automatisch naar mij. En nadat het gebeurd was, was dat wel zo, zag ik vooral zo aan dan de mensen die heel dicht bij mij stonden, dat die zo waren aan het kijken of zo, aan het tasten waren of dat ik daar wel oké mee was.
Ja.
En ik snap dat ook wel.
Ja.
Dat is ook om je een beetje te willen beschermen van nog meer pijn te hebben of zo. Maar op zich heb ik daar niet echt last van gehad. Het enige wat ik wel soms had van... Zo, 5 mensen in de straat wel, maar ik niet. Zo, dat wel. Dat had ik wel.
Ik heb zelfs al een paar keer zo in mijn eigen gedacht van... Wauw, dat is zo oneerlijk. Zo. Kan dat nu? Waarom ik niet? Wat is er mis met mij?
Ja, ik denk eigenlijk dat er ook meer mensen moeilijk zwanger geraken dan dat je denkt. Dat lijkt zo... Misschien ook omdat mensen het maar aankondigen als het allemaal super goed gelukt is. Maar dat lijkt alsof dat allemaal heel vlot gaat. Mm-hmm. Maar ik... Ik ben daar eigenlijk bijna zeker van dat eigenlijk niet het geval is. Dat er gewoon heel veel mensen er heel lang over doen of hulp nodig hebben of waarbij het niet lukt.
Mm-hmm.
Ik denk dat je heel gelukkig mocht zijn en heel blij mocht zijn als het direct lukt. En dan ben ik blij voor u. Maar ik denk dat er in heel veel gevallen ietsje meer werk of tijd inkruipt.
En ondertussen anderhalf jaar verder.
Ja.
Je hebt in die anderhalf jaar tijd dan ook dingen van u kunnen afschrijven, zoals dat nummer bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of mijn vroedvrouw heeft mij bijvoorbeeld aangeraden in de therapie na mijn verlies om een brief aan het kind te schrijven. Mm. Ik vond dat super moeilijk.
Ja.
Heb jij dat ook zoiets soortgelijks gedaan? Want ja, je maakt nummers, dus ik veronderstel dat je dat wel iets hebt neergeschreven daarover.
Ja, we hebben wel effectief een nummer geschreven over, in ons geval, over ons verlies. Maar ook over... Ik had opgezocht mensen die een kindje verliezen. Dat blijft in hun DNA zitten. En ik vond dat heel maf, dat blijft in een vrouw zitten. Dus je blijft daar een stukje van dragen. En ik las dat en ik dacht, amai, dat is eigenlijk... super mooi dat dat gewoon blijft zitten. En dan hebben we daar een nummer over gemaakt. En over het feit dat wij eigenlijk voortleven en het tonen aan het kindje. Dus daar gaat het nummer over. Dat is niet uitgebracht, omdat... ik weet niet of we dat gaan doen.
En waarom de twijfel?
Het is wel heel droevig of zo, maar ook wel hoopvol. Dus dat is de reden waarom ik twijfel.
Ja.
En omdat het... het meest persoonlijke is dat we al geschreven hebben. We gaan het zeker niet weggooien.
Nee.
Misschien dat we er wel nog iets mee doen. Maar...
het blijft ook in jullie muziek-DNA zitten.
Ja.
Eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel.
En dat nummer wou ik graag horen. Cato heeft het met mij gedeeld. En sterker nog, ik mag het zelfs delen in deze podcast. Dus ik laat hier nu even mijn favoriete stukje horen. All of the million stars you wished upon, but never got to see. All the stories left untold, your wildest hopes and dreams. I'm gonna live like no other, I'm gonna keep you close to me. Every day until I'm old, always running in my blood, you're always beating. Los van dan het schrijven en muziek natuurlijk, wat dan uiteraard uw uitlaatklep is, hoe ben je daar nog mee omgegaan? Heb jij ook therapie gedaan, bijvoorbeeld? Of?
Ik ben nog altijd, maar ik ben heel lang bij een therapeute gegaan. Ik wou die schrik niet blijven meenemen. Ik wou niet de rest van mijn leven denken dat ik geen kinderen kan krijgen of dat ik dat als het zover is dat het weer gaat mislopen.
Mm-hmm.
Dus ik zeg niet dat het er volledig uit is, maar... ik kan mijn hoofd veel makkelijker zeggen van oké, nu mogen we een half uur flippen, maar daarna is het gedaan.
Even dat stemmetje een podium geven en dan moet het weer zwijgen. Ja, dat snap ik.
Ja.
Hoe lang heeft het geduurd? Of ik weet het, ik ga er nu vanuit dat je lang niet hebt opgetreden, maar heeft dat lang geduurd dat je dan terug kon?
Dat heeft eigenlijk niet zo lang geduurd. En achteraf gezien weet ik niet of ik misschien beter wat meer tijd had genomen, omdat ik vanaf dan paniekaanvallen kreeg op podium. Ik heb daar toch zeker een jaar last van gehad. En dat heb ik dan ook met de psycholoog proberen te kaderen of zo. En nu is het, ik kan niet zeggen 100% weg, maar het is wel echt veel beter. En ik kan wel, als ik voel van het begin zo iets te voelen, dan kan ik mezelf wel kalmeren, wat dat al veel beter is dan in het begin.
En was er iets specifieks dat triggerde voor u dan? Of gewoon het podium?
Ik heb regelmatig heel veel stress voordat ik op moet. En eens dat ik op podium ben, dan is dat weg. Maar zo een uur ervoor heb ik echt heel veel stress. En ik denk dat ik heel lang heb gedacht dat dat de reden was waarom dat het niet gelukt is. Omdat dat vlak voor een optreden is gebeurd.
Ja.
En ik denk dat dat misschien de reden was waarom dat ik dan... elke keer als ik op moest gaan, dat ik paniek kreeg. Of als zo mijn stressniveau te hoog was, dat ik gewoon een paniekaanval kreeg.
Maar dan, als je die paniekaanval had, dan ging je daarna gewoon op podium. En dat ging dan.
Maar dat gebeurde meestal, dat was heel vervelend, maar dat gebeurde zo in het midden of in het begin van de set. Dus de eerste keer dat gebeurde, ik heb heel veel woorden verzonnen. Ik weet niet wat ik aan het zeggen was. Ik denk dat ook heel veel fans die zo naar alle shows komen, dat die zo af en toe moeten gekeken hebben. Dat is niet een tekst.
Nee.
Zo. Dat, maar ik kon dan wel... wat het positieve was wel, wij doen dat met twee. Dus Tom zag dat direct en dan pakt hij gewoon over. En dan ga ik even iets drinken of dan heb ik even tijd om te ademen, vooral. Mm-hmm. Dus dat is het grote voordeel geweest. Want ik denk, als ik daar helemaal alleen stond, dan was ik gewoon afgegaan en dan was ik niet meer opgekomen.
Nee, ja.
Dat denk ik.
Nu zijn we 1,5 jaar verder.
Ja.
Hoe is de situatie dan nu? Als ik daar dan mag naar vragen, ja, je mocht zeker zeggen als het niet zo is.
Ik denk, na 1,5 jaar had ik zoiets van, oké, nu ben ik wel klaar om te proberen. Dat hebben we gedaan, maar dan hadden we ook snel door dat het niet vanzelf ging lukken. Hebben we testen laten doen. En daaruit bleek dus, ik heb auto-immuunziekte. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ik ben heel vruchtbaar. Maar ik maak allemaal heel kleine eitjes aan, die eigenlijk niet groot worden. Dus wat dat ervoor zorgt, dat je kunt een eitje hebben dat bevrucht wordt, mm-hmm, maar dat eigenlijk niet sterk genoeg is. Dus dan wisten we heel snel dat er eigenlijk een beetje hulp ging nodig zijn. Dus dan zijn we naar fertiliteit gegaan in Gent. En ik ben eigenlijk wel heel blij dat we dat gedaan hebben. Ze bekijken alles van oké, is er effectief iets dat niet juist zit en kunnen we daar iets aan doen? Mm-hmm. Dus dan zijn we met IVF gestart.
Cato en Tom namen de moedige beslissing om hulp te zoeken bij een fertiliteitsarts en te starten met IVF. Maar IVF is niet het enige fertiliteitstraject. Zo heb je bijvoorbeeld ook het ICSI-traject dat Thijs van Este heeft gevolgd, zoals je in een vorige aflevering al kon horen. Ik moet toegeven, al die termen klinken heel ingewikkeld. Gelukkig heeft Shari Makkens, een fertiliteitsarts van UZ Brussel, het voor mij wat duidelijker gemaakt.
Als je bij een fertiliteitsarts terechtkomt, dan zijn er inderdaad verschillende behandelingsopties. Als je nog niet heel lang aan het proberen bent om zwanger te worden, er is minstens één eileider open en er is een bepaalde concentratie van snel bewegende spermacellen beschikbaar, dan is de eerste optie eigenlijk inseminatie. Bij een inseminatie is het de bedoeling dat we de natuurlijke cyclus van de vrouw volgen. Wat we daarin gaan doen, dat is het inbrengen binnen de baarmoeder van de snelst zwemmende spermacellen. Dat is eigenlijk de allereerste trap binnenin de behandeling. En je kan dat zien als een duwtje in de rug van de natuur. Maar de bevruchting gebeurt binnenin het lichaam van de vrouw. Stel dat je niet zwanger wordt na een aantal pogingen inseminatie. Of dat er onmiddellijk bij de oppuntstelling een probleem gezien wordt, waardoor we weten dat inseminatie zeer weinig kans heeft om te werken. Dan kijken we naar de andere behandelingsoptie, waarbij we de bevruchting binnenin het labo gaan assisteren. Dat zijn de IVF en de ICSI-behandelingen. Het verschil situeert zich binnenin de manier waarop de eicel bevrucht wordt. En bij IVF worden er eigenlijk verschillende zaadcellen rondom de eicel gezet. Maar zijn het die zaadcellen onderling die nog beslissen wie van hen de eicel gaat bevruchten? Daarentegen, bij de ICSI-techniek, zal het de bioloog zijn die onder de microscoop de beste zaadcel selecteert en vervolgens zal gaan injecteren binnenin de eicel. Dus die twee verschillende terminologieën die slagen op de manier dat je de eicellen bevrucht. Maar het traject dat daaraan vooraf gaat, is eigenlijk bij IVF en bij ICSI hetzelfde. Daar werken wij, in tegenstelling tot bij een inseminatie, niet in een natuurlijke cyclus, maar in een gestimuleerde cyclus. Daarvoor dienen de vrouwen zich in te spuiten met medicatie om die verschillende follikels tot groei te brengen.
Dr. Makkens vertelde me ook hoe niet elke bevruchte eicel zich gaat ontwikkelen tot een mooi embryo. Het hele traject beschrijft ze als een afvalrace, waarin alleen de beste embryo's de kans krijgen om teruggeplaatst te worden. En als na de terugplaatsing het embryo zich succesvol innestelt in de baarmoeder, dan is er eindelijk die positieve zwangerschapstest.
Ja, het is super fijn om als fertiliteitsarts te kunnen werken, omdat we toch echt heel wat koppels mooie kansen kunnen bieden. Het is zeker niet altijd vanaf een eerste behandeling of vanaf een eerste embryotransfer dat we erin slagen. Maar als we de mogelijkheid hebben om verschillende embryo's voor patiënten te maken en te gaan terugplaatsen, dan komen we in het merendeel van de gevallen toch wel tot die lang verwachte zwangerschap. Wat heel belangrijk is, als we het over slaagpercentages hebben, dat is om de leeftijd van de eicel altijd in het achterhoofd te houden. Je kan de kwaliteit van eicellen en zaadcellen niet echt gaan veranderen binnen in het labo. We hebben medicijnen om er verschillende tegelijkertijd te pakken te krijgen. We kunnen de bevruchting gaan helpen. Maar de kwaliteit van de embryo's die nadien groeit, ja, dat blijft afhankelijk van het biologisch potentieel van de eicellen en de zaadcellen. En het is nu eenmaal zo dat eicellen op oudere leeftijd veel minder vaak goede kwaliteitsembryo's geven. Het is een vaak gemaakte fout om te denken dat in vitro behandelingen eigenlijk een oplossing zijn voor het willen zwanger worden op oude leeftijd.
Ik was dan ook heel benieuwd hoe Cato haar IVF-traject heeft ervaren. Zijn ze nog bezig of is het al gelukt?
Ze laten nu van alle hormonen inspuiten en dan kijken ze, oké, op dit moment zijn er zoveel eitjes eigenlijk groot genoeg om bevrucht te worden. Dus we gaan alles eruit halen.
Ah, die halen ze eruit dan?
Alles. Dus dat is eigenlijk onder, in mijn geval was dat niet onder algemene verdoving, wat jammer was. Maar dus dat is verdoofd en dan halen ze heel, dan zitten ze in uw eierstok. Oh. En halen ze alles eruit, alle eitjes.
Wow.
Wat pittig is. Maar ook dat weer, er zijn mensen die dat niet voelen. Ik was aan het sterven. Nee, dus dan halen ze eigenlijk die eitjes eruit voordat die springen. En dan gaan ze echt in een labo je eitje pakken en daar spermacelletje bij zetten en hopen dat het bevrucht wordt. En dan 5 dagen later, dus dan moeten 5 dagen wachten, bellen ze u en zeggen ze, oké, er zijn er zoveel gelukt.
Maar dat heb je ook effectief gedaan allemaal,
ja,
dit?
Ja, dat hebben we 2 keer gedaan. Dus dat,
2 keer zelfs?
Ja. Dus de eerste keer was het probleem dat ik... Dus ik ben heel vruchtbaar, wat dat goed is. Maar de eerste keer had ik 21 eitjes. Normaal is de bedoeling dat je tussen de 7 en de 13 eitjes hebt.
Oké.
Van die 21 was er maar eentje gelukt. Wat eigenlijk niet binnen de normale normen ligt. Maar ik vind het altijd moeilijk om normaal te zijn. Want,
ja, ja. Een beetje afwijkend. Dan.
Ja, ja, dat is eigenlijk niet hoe het normaal zou moeten gaan. Dan elke maand moeten wachten, omdat je lichaam... Ja. Ja, van die hormonen, je buik zwelt echt enorm op. En je hebt, ja? Er zijn mensen die hun eisprong voelen.
Ja, ik heb dat.
Ik heb dat ook, maar dat is dat, 21 eitjes. Dus kun je je voorstellen dat je voelt je echt een beetje een opgeblazen...
Ja,
ja.
Ja, letterlijk.
Ja, en dat blijft ook totdat je regels terugkomen.
Oh, my god.
Dus dat is wel even...
En dan heb je regels, dan zie je daar
de regels, ja.
Man, toch, katoen.
Ja, en dan heb je ook de fase dat mensen kijken naar hun buik en ervan uitgaan van... Ah,
nee.
Het is gelukt, hè, zo dat. Zo, terwijl dat ze niet eens weten. Dat, maar omdat je buik gewoon zo gespannen staat... En, allez, je kunt dat ook geen 24 uur per dag intrekken. Nee. Dat gaat niet.
Tuurlijk niet.
Dus dat is lastig. Ook, ja, dat zijn hormonen, hè. Dus dat, je humeur gaat ook mee.
Als in extreme dan waarschijnlijk.
Ja,
heel blij, ook, heel verdrietig, heel
bij boos. Alles wenen, zo. Waar ik jou topschijf met ons nummer. Ik heb wenen, maar omdat ik zo blij was. En ik dacht echt, normaal ben ik zo niet. En ik keek naar mezelf, ik dacht, dat doe is normaal. Maar dat zijn echt die hormonen. Maar dus dan hadden we 1 eitje dat gelukt was. Een embryootje dat gelukt was. En dan moesten we een maand wachten. En dan plaatsen ze dat eigenlijk terug in uw baarmoeder. En dan hopen dat het innestelt.
Ja.
Ja. Je hebt meer kans dat het lukt, omdat je embryootje goed is gevormd.
Ja. Ja.
En dan was eentje gelukt en de eerste keer was het mislukt. Wat dat ook niet... Dat is ook niet abnormaal. Er zijn mensen die heel lang met IVF bezig zijn.
En mislukken betekent dan... Je hebt je regels gehad.
Okay. Ja. Ik vond dat erg, maar ik kon dat wel beter plaatsen.
Door het verlies ervoor, ja.
Ik denk dat wel. En omdat als je daarin zit, dan beseft je veel meer dat dat echt ook chance is. Normaal, als je een cyclus hebt, heb je 1 eitje.
Mm-hmm.
Dus de kans dat het dan lukt, is eigenlijk zot. Dat er mensen gewoon direct zwanger zijn. Want dat is, eigenlijk is dat iets dat...
Dat is een mirakel.
Ja.
Dat is echt een mirakel.
Dus door die IVF had ik wel echt zoiets van, oké, het is nu niet gelukt, maar... Ik geloof wel dat het gaat lukken. Dus dat begon wel meer te komen of zo.
Mm-hmm.
Maar dan moest ik een 2e keer zo'n hormonenkuur doen. Maar ze hebben medicatie aangepast, waardoor dat ik veel minder eitjes had. Waardoor dat ik heel dankbaar ben dat ze dat...
Minder pijn.
Minder pijn. en betere eitjes.
Oh, oké. Okay.
En als je er minder hebt, kunnen die groter worden.
Ja,
en
logisch.
Sterker worden. Ja. Dan heb ik een tweede pick-up gehad, waarbij ik de dokters heel dankbaar ben. Die hebben me extra verdoving gegeven. Yes. En daaruit waren er twee eitjes goed, wat eigenlijk nog niet veel was.
Ja.
Realistisch gezien, als ik het vergelijk met de eerste keer, mm-hmm. gaat de kans redelijk klein zijn dat het gelukt is. En dan had ik 's ochtends gebeld, de dag van de terugplaatsing. Normaal bellen zij als het niet gelukt is. Maar ik dacht, ja...
Ze belden niet.
Nee, ze belden niet. En ik dacht, ja, maar misschien hebben die mijn nummer niet. Of zo. Dan begin ik zo.
Of een heel lange koffiepauze.
Ja,
of zo.
Of zo. En dan dacht ik, ja, als ik dan onderweg ben naar Gent, dan wil ik niet onderweg mijn telefoon krijgen met, ah ja, nee, draai u maar om, het is niet gelukt. Dus ik dacht, ik ga zelf bellen. En dan zei ze zijn alle twee gelukt. En ik dacht, oké. Okay,
top.
Goed. Dus ze hebben die teruggeplaatst. Eentje, de sterkste, en het andere zit nog in Gent.
In de vriezer.
Gezien Gent. En dan, twee weken later, moest ik eigenlijk 3 dagen wachten met mijn bloed te laten trekken. Maar ik dacht, niet met mij. Ik ga niet,
niet
nog eens. Nee. Dus ik heb op een dag nadat ik zogezegd mijn regels moest krijgen, een test gedaan. Ik heb die neergelegd. En na 10 minuten ben ik gaan kijken. En dat was een hele dikke lijn. En ik dacht, huh? Ik ging terugkijken. En dan ben ik naar boven gelopen, want Tom was nog aan het slapen. Het was ook echt veel te vroeg. En dan heb ik hem wakker gemaakt en dan was het gelukt. Ja.
En wanneer was dit?
Moet ik even tellen. Ik ben nu 9 weken zwanger.
Dus je bent zwanger, wou ik net vragen.
Ja.
Oké, okay, proficiat.
Dank je.
Wauw.
Ja. Wat voor mij heel goed is nu, omdat dat mijn IVF of mijn fertiliteit is, kijken ze heel snel. Bij mij was het week 6, week 8. En ze volgen echt op. En
als je, dan.
Ja, en als je belt en zegt, mag ik langs gaan, dan zeggen die, tuurlijk. Dus dat is wel goed voor mijn hoofd.
Tuurlijk.
Ja. Ik denk dat ik mijn angst heb, maar wel beter kan doseren.
Bij u is dan eigenlijk de truc geweest, of het beste geweest, het tijd, hè?
Ja.
Helen, laten verwerken.
Ja.
En dan nu met meer rust dat kind maken, letterlijk.
Ja, ja. Ik vind gewoon, als je een kindje maakt, moet je zelf helemaal oké zijn of zo. En ik voelde toen dat ik gewoon niet oké was. Dat ik gewoon te bang was voor alles. En dat is nu... Ik kan niet zeggen dat ik niet bang ben.
Nee, maar ja.
Maar dat is ook normaal. Die schrik mag ik niet laten overnemen, want dan... Er is ook heel veel reden of kans dat het niet misloopt. En dan ben ik 3-4 maanden bang geweest. Dus dat wil ik dan ook niet. Dus het is zo wat een balans. Daarom dat ik zeg, ik geef mezelf af en toe een half uur per dag dat ik mag stressen. Ik heb mezelf afgeleerd van niet online op van die fora te zitten. Want dat is ook echt een... Dan ga je echt een put in.
Ja.
Maar voor de rest, ik mag bang zijn en ik mag... Dat is normaal.
Mm-hmm.
Maar ik probeer dat wel een korte tijd te hebben en dan voor de rest ervan uit te gaan dat het goed gaat komen. Ja.
Het is ondertussen al enkele weken geleden dat ik dit gesprek met Cato heb gehad. Ik vraag me dus af hoe het nu met haar gaat. En met de baby natuurlijk. Hey!
Hallo!
Hey, je ziet er goed uit.
Dank je.
Hoe is het?
Dat
ja?
Goed.
Ja? En met de baby?
Heel goed, heel goed. We zijn nu, ik ga niet zeggen uit het huis, maar 15 weken. Dus dat begint te tellen.
Dus een niptest heb je dan al gehad, uiteraard?
Ja, dus dat was allemaal perfect, waar we heel blij om zijn. En we weten ook al wat dat is, maar dat ga ik niet zeggen.
Maar je bent wel blij?
Ja, tuurlijk. Maar ik ben met alle twee blij, dus ja. Okay. Ik ben blij dat het gezond is.
Ah, maar ja, dat snap ik, dat begrijp ik. Dat is inderdaad het belangrijkste. Wat ik wel ook nog aan het denken was... Ik ben dus een tijdje geleden bij u geweest. En dan heb je mij toen al verteld dat je zwanger waart. Eigenlijk best wel gek, hè? Dat je dat gedaan hebt, nee?
Ja, maar ik zou het opnieuw doen, hoor. Ik denk, voor mij is het leuker om het vroeger te zeggen, denk ik. ondanks dat er kan veel misgaan, dat besef ik ook. Maar toch voelt dat voor mij alsof het heel echt is of zo. En ik bedoel niet dat het anders niet echt is, maar dat het wel al zo meteen erkenning krijgt. En het is al een klein mensje en zo. Mm. En ik ben wel blij dat ik redelijk snel heb gezegd. En u? En eigenlijk de rest wist het nog niet zo snel. Dus eigenlijk... Oeh. Het is wel de primeur, ja.
Ik ben eigenlijk part of the family, dus...
Ja, eigenlijk wel.
Ik heb nog heel veel ook teruggedacht trouwens aan dat moment dat ik daar bij u binnen mocht komen en dat je mij dat verteld hebt en zo. Hoe was dat voor u? Was dat ook verlichtend voor u om dat te kunnen vertellen allemaal?
Ja, dat was voor mij wel verlichtend, maar ook... Ik heb ook al naar de podcast geluisterd, naar de andere afleveringen en het luisteren helpt mij ook wel. En ik denk dat dat heel veel mensen ook wel zal helpen. Dus het is een mooie podcast en ik ben heel blij dat ik daar een deeltje van mag zijn.
Ja, ik ben daar ook heel, heel, heel blij om. Je ziet er ook zo gelukkig uit. Dat is heel fijn om te zien, Kato. Echt
ja.
Heel fijn. Ik wens jullie echt alle goede dingen in de wereld toe. Doe veel groetjes aan Tom, maar vooral aan de hondjes.
Ja.
Oké. Merci, hè.
Bye.
Ik ben ontzettend blij dat Kato haar kinderwens in vervulling ziet gaan. Zoals Ellemieke zou zeggen, the best is yet to come. Al mijn gesprekken tonen aan dat een zwangerschapsverlies hand in hand kan gaan met mama of papa zijn. Het hoort soms bij het leven van een ouder. Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat dit niet voor iedereen de realiteit is. Of nog niet. Een kinderwens die niet vervuld kan worden, laat een diepe impact na. Dat werd ook duidelijk in de berichten die we hebben ontvangen. Dus luisterde ik voor een laatste keer naar onze podcast voicemail.
Mijn broer verwacht nu een tweeling. Binnenkort over een paar maanden. En dat is super moeilijk voor mij, voor ons. Dat is heel triggerend. En ik merkte van mezelf dat ik heel veel afstand nam, automatisch. Dat ik niet meer zelf belde of zelf een mailtje stuurde. Dat ik zelfs niet meer de telefoon opnam toen dat hij mij belde. Dat ik mij dan ook super schuldig over voelde.
Op het moment dat ik besefte van oké, nu ben ik echt te oud. Misschien niet per se fysiek, maar wel ja, dat ik beslis dat ik op deze leeftijd geen kind meer wil. Is dat rouwproces begonnen. Dat is voor mij heel zwaar geweest. Dat was echt. Ik voelde hoe definitief dat was en hoe ja, een heel deel van het leven eigenlijk aan u voorbij gaat. Hoe je daar niet aan kan deelnemen.
Dat rouwproces om het kind dat er niet is, dat er had kunnen zijn, had moeten zijn en dat altijd gemist gaat worden. En tegelijkertijd is het dat proces om weer opnieuw aan die kinderwens te werken. En dat is loodzwaar, hè.
Ik ben oprecht zo dankbaar voor iedereen die zijn verhaal met mij deelde. Met mij persoonlijk of in deze podcast. Er zijn ook een paar mensen die je niet kon horen, maar die ik wel graag wil bedanken om samen met mij deze podcast mogelijk te maken. Steven Vergouwen voor de prachtige en doorleefde tunes. Niels de Keukelaren van Wayo voor de mooie luisterervaring. En de mensen van het productiehuis Boundbreakers. Ellen van Hoven, Sophie Verbrugge en Johan van Eekhout, die met heel veel liefde aan deze podcast gewerkt hebben. En dankjewel aan Solidaris en aan Nina en Hylen voor het vertrouwen en de mogelijkheden aan te bieden om dit te kunnen maken. En dan vooral dankjewel, Lily. Als je nog met vragen of twijfels zit na deze podcast, weet dat er veel mensen zijn bij wie je terecht kan. Professioneel of net heel dicht in je omgeving. Want als ik één ding wel heel zeker weet na het maken van deze podcast, dan is het dat erover babbelen echt wel helpt. Je bent niet alleen. Ik ben 1 op 6. All of the million stars you live.